Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen door het zingen uit Psalm 123 en daarvan het eerste zangvers. Ik hef tot u die in den hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren. Het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heere, tot Hij ook ons genadig zij. Hij noemde te zingen Psalm 121, vers 1. Gods heilig en dierbaar woord wordt u voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 20e hoofdstuk vanaf vers 19 tot en met vers 23. Doch vooraf de belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Had u genoemd te lezen Johannes 20 vanaf vers 19 tot en met vers 23. Als het aan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, die zijn zij gehouden. Tot zover de schriftlezing.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft door het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus, zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 24, vers 2 en 3. Wie klimt de berg des Heeren op, wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. En het derde, die zal door zere gunst geleid de zegen en gerechtigheid van God, de God uit de God zijns heils ontvangen. Dit is Jacobs, dit is vroom geslacht dat naar God vraagt zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. 2 en 3 van Psalm 24. Geliefde, het zou mogelijk zijn dat vanmiddag u bent bezig geweest en u hebt dan gekeken misschien in de boeken of u hebt nagegaan en gelezen hetgeen wat u denkt belangrijk te wezen. En misschien heb jij dan misschien wel een atlas genomen, een atlas. Daar zou u misschien wel vreemd van op kunnen kijken wanneer ik zeg, heb u vanmiddag een atlas gehad? En heb jij daar eens in gekeken, dan zult u misschien wel zeggen tegen mij, nee, oh maar nee, nou zit u fout. Want u moet denken dat we niet op school zitten, maar dat we in de kerk hebben te zijn. En dan ga je toch niet met een atlas beginnen. En wanneer ik dan zo ook dan dat vanmiddag dan gedaan heb en de tijd die ik nog gehad heb om dat eventjes na te kijken. Of iets na te kijken. En als je dan zegt, ja, ik kan wel begrijpen dat de kaart erbij heeft te komen of het atlas er te zijn. En wanneer het is de tijd van de vakantie, maar ik ben dan toch niet op vakantie en ik kijk toch niet op een atlas. Dat doe je toch zeker niet. Wanneer het zondag is en dan in de kerk hebt te gaan. Waarom vraagt u dat? Nou ja, als ik dan zo naar de zondag 31 heb te kijken, dan wist u al, oh, misschien weten we het al, dat het dan over de sleutelen van het hemelrijk heb te gaan. Dat er een rijk is, en wat hier dus dan geopend en gesloten te worden. En wanneer het dan is dat wij kijken dat het rijk er is, en het wordt dan genoemd Koninkrijk Gods. Dan hebt de Heer gezegd, zoek eerst het Koninkrijk Gods. Dus dan wennen wij aan het zoeken. Als ik dan aan het zoeken ben, dan zou ik dus dan mijn tekst na kunnen kijken. En ik kan de kanttekening eens nog eens lezen. En wanneer ik dan achter in het psalmboekje ga kijken, dan zie ik die kaartjes, die atlassen van datgene wat GBS dan hebt daar neergezet over reizen, zendingsreizen en dergelijke. Dus dan zou het toch niet vreed wezen dat je eens kijkt naar een atlas en dat je van die reis dan denkt en reis dan spreekt en van die reis dan je eigen erin hebt te verdiepen. Als de Heer dan zegt, zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan zie ik in één keer dat er in de Bijbel dus dan ook heel veel van het Koninkrijk Gods en de hemel gezegd zijn. En wanneer de Heer Jezus Christus gelijkenis uitgesproken heeft, dan heeft hij veel ook dan uit het dagelijkse leven, dus de praktijk van het leven, heeft hij voorbeelden genomen, ja, om iets te zeggen van het Koninkrijk Gods. Dus ja, als je dan door de vraag dus op het hemelrijk kijkt, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, kijk eens op de kaart. Waar weet dat rijk dan? Dan zou u eigenlijk dan zeggen, ja, dat is toch vanzelfsprekend, het wijst toch naar de hemel toe, dat moet je toch niet op een kaart hebben te zoeken. Als je dat nou tegen iemand van de wereld hebt te zeggen en je laat de uitdrukking vallen op je werk, dan zou het kunnen zijn dat het dus dan de mensen uit de wereld daar gingen zoeken wat er op die kaart hebt te staan. Waar is dat koninkrijk toch? Nou, het wordt terloops genomen. Zou het dus dan door iemand ter harte genomen kunnen worden die letterlijk dan denkt dat rijk dat is ergens te zien of dat is ergens dan te zoeken? En ik kijk dan naar het volk of de volkerenwereld en ik kijk dan naar de natie die vanmorgen dus dan aangehaald zeggen worden. En ik ga dus waar de hele wereld rond en dan zeg ik, waar kun ik dat nou toch vinden, zou zo iemand dan zeggen. Die nergens van weet. Maar u zegt dan, ja u zegt dat dan, en u zegt dan, ja je moet je Bijbel openen, en je moet dan licht krijgen, en je moet dan verstaan, ja het God, dat God de Heilige Geest ons daarvan leert. Nou ja, dan heb u het eigenlijk toch goed gezegd ook weer, of ik zeg het dan ook weer goed. Waar je dus dan in de praktijk van je leven dus dan blijkt dat je Bijbel vast bent. Maar dan lijkt het eigenlijk net zoals die fariseeën soms, in sommige gevallen, niet in alle gevallen hoor. Want ik twijfel niet aan de goede bedoelingen. Maar toen hier dus dan de wijzen uit het oosten kwamen en die zegt, waar is dan de koning de Joden? Nou, dan zei die schriftgeleerde dat het in Bethlehem was. Ze kenden de schriften. De Bijbel werd geopend en staat in Micha 5, gij Bethlehem Ephrata, zit er klein om te wonen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die in eerste zal zijn in Israël. Je moet naar Bethlehem toe. Ja, zo kan het hier dus dan ook zijn met het koninkrijk. Maar als je nou zegt, zoek ik het nou zelf? Ja, dat is een hele zaak als je dan zou zeggen, ben ik daar nou de zoeker van? Terwijl dat we eigenlijk dus dan weten dat het is. Je kunt het ook in de psalmen terugvinden, hè, psalm 150. En je kunt het in de gezangen vingen. En de kleine kinderen die leren ook van die versjes al. Ja, zoek eerst het koninkrijk Gods. Maar ben ik daar dan een zoeker van? Ben ik dan echt dan, ja, een burger en een burgeres van het koninkrijk? Ben ik dan toegelaten, ja, behoor ik daar nou toe? Want hij zegt dus dan ook zoeken. Dus eigenlijk die wereldling, die zou dus dan kunnen wezen, de man die de atlas pakte, die denkt, ja, wat betekent dat toch? En dan ben je christen en u bent op je werk en u laat het uit je mond vallen dat er gisteren gepreekt is uit zondag 31 over het hemelrijk. En dan luistert hij dat op en dan denkt hij erover na en dan gaat hij de atlas pakken in plaats van zijn bijbeltje en dan zoekt hij naar dat koninkrijk Gods. Maar dan zegt u natuurlijk van, ja, maar dat moet je in de Bijbel zoeken een volgende keer. Maar zoekt u dan zelf dan ook dat koninkrijk? Bent u dan zelf ook een ingezetene burger van dat koninkrijk? Daar gaat het hier over. In zondag 31. Waarbij in vraag en antwoord 83 en 84 lezen het volgende. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Antwoord: de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban en uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk der de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag en antwoord 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen. En een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachterlijk al de zonde, hun zonde van God, om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigt en betuigd wordt dat doordat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen beide in dit en in het toekomende leven. Wij willen in de eerste gedachte stilstaan bij de sleuteldrager. En in de tweede gedachte willen wij dan de sleutelposten zien. De sleutelposten. En in de derde plaats het sleutelgebruik. Het gebruik van de sleutel, dat wil dan zeggen open gedaan. Dan kunt u ook wel zien in het gedeelte waar gelezen of wordt toegesloten. Iets wordt afgesloten, toegesloten of het wordt geopend. En in de tweede plaats dan zien we terugdenkend aan dus dat de leraars gemachtigd zijn deze sleutelpositie in te nemen. En het meest troostrijke is dan wel dat hij zelf de sleuteldrager is, met een hoofdletter geschreven dat de Heer dus de macht heeft, niet de paus. Die dan zomaar lukraak iets in de ban zou kunnen doen wat God niet in de ban gedaan heeft. Maar dat het Christus dan zelf dan dus de sleuteldrager is. Dus in de eerste plaats dus dan de sleuteldrager, in de tweede plaats de sleutelposten en in de derde plaats het sleutelgebruik, geliefden. Als het een van de dingen is wanneer wij in het kerkelijk leven staan, dan is dat wel te denken dat wij hier moeten weten van twee rijken, geliefden. En wanneer ik dan denk in het begin van de christelijke kerk dat er geschriften geweest zijn, dan denk ik aan Augustinus die dan over het Rijk Gods geschreven heeft. Niet dat ik daar nou mee bezig geweest ben in de eerste plaats, maar dan kun je dan denken dat hij dus aanhaalt dat er twee rijken zijn. En wanneer er steeds dan in de kerk, dan in de christelijke kerk gepredikt te zijn, dan is dat iets eigenlijk dat je niet moet vergeten. En wanneer we hier dan in het leven hebben te staan en dat wij hier hebben door te trekken en je kijkt en je hebt aandacht aan hetgeen wat er in het leven gebeurt. Wanneer we deelnemen, ja, onze dagelijkse arbeid er niet aan de roepingen te vervullen. Dat de mens dan moet denken natuurlijk wel dat hij ook gaat sterven. Maar dat hij ook tegelijkertijd heeft te denken dat er dan twee rijken zijn. Welke hier dan in het leven dus dan duidelijk van de Heere geleerd wordt. Er is natuurlijk een bekende tekst die altijd en steeds weer in onze gedachten komen. Wanneer de Heer Jezus Christus gezegd heeft, hij zegt, wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En dat hij dus dan zegt, strijd en gaat in door de enge poort die naar het leven leidt. Op die weg die smal is, maar die naar het leven leidt. En dan zie jij dan, ja duaal, dat er dus dan twee zijn, welke wegen te zijn. En als ik dan zeg het ene, dat heb je dan aan gerekend te worden, dan spreekt de Heer dus dan van een hemel, hemelrijk. En van de andere, dat is het rijk van de vorsten duisternis, dat is hemel en hel dus. Dat moet u dan dus niet vergeten, zegt de Heer dus dan. Dan moet u eigenlijk dan, ja ook in de kerk, wanneer u het dan veel beter weet dat de Heer het weet, niet vergeten dat het dus dan in die twee rijken gestalten zijn en hoedanigheid is, welke hier wordt uitgerecht, welke is dat de ene dus dan er is en de andere er is. Het rijk der hemelen. En dan kan je zeggen die de koning heeft, de koning, het koninkrijk van God. En het koninkrijk van de vorst de duisternis. Weet dat twee. En wanneer ik daar het andere peer uit de Heilige Schrift te denken heeft, dan zegt hij het koninkrijk van de liefde. En welk is het koninkrijk zijn zoons? En dan zie ik ook weer het koninkrijk van de vorst de duisternis. Waarmee ik dan als het ware dus dan niet veel hoef te zeggen. Wanneer ik bij deze uitdrukking dus dan vind dat de een tegenovergesteld is aan de andere. En dat deze ook wel heel veel met elkaar heeft te verschillen. En dat het een dan licht heeft te geven en de ander vreugde heeft te geven. Of dat ene licht heeft te geven dat het andere dus dan verschrikking aanbrengt en angst. En je kan eigenlijk dan zeggen dat er in de wereld waarin wij dus staan, dat wij veel aan angst kennen. Veel angst, eigenlijk ook wel weer een zekere zorgeloosheid en een valse gerustheid. Waarin de mens dan in die zorgeloosheid dan door hebt te leven. Maar als ik dan eigenlijk dan ja, door ga kijken en ik ga dan eens achter om en ik kijk dan wat er in het mensenleven is. Ja, bij de schijn dan niet te leven. Dan is er eigenlijk dan steeds overal wel de angst te kennen onder de mensenkinderen. Welke vele te wezen. En dat ik dan eigenlijk dan die vrede en die rust die bij dat koninkrijk hoort, vaak volledig mist. U zou zeggen, dat is ook niet zo vreemd. Maar wanneer ik dus dan, ja, een natuurlijke mens te zijn, dan word ik niet binnen dat rijk geboren. Dat wil zeggen, dat ik dan niet bij de koninkrijk te behoren, welk het koninkrijk der hemelen is. Wanneer het dan van God gezegd is, in het woord, bekeert u, en zoals het net terug hebt te klinken, wanneer het is dat je zegt van het ene rijk tot het andere boven te gaan, dan moet je dus ervan uitgaan dat we krachtens onze geboorte, zoals die adem hebt te wezen, in dit bondshoofd dat gevallen is, dat de mens in de dood gevallen is en dat de mens in de duisternis gevallen is en dat die hoort onder de pingevesten van de macht van de vorst der duisternis. En die jonge mensen die zullen het woord windgemest wel verstaan. Wanneer het gezegd is dus dat het eerst dus dan aan een andere toebehoort. En dat het eigenlijk dan aan de ander ontnomen is. En dan zeggen wij dus dan, dat is een windgevest.
En wanneer uit de wereld toestaan van God geschapen, dus aan hem hebt toe te behoren. En dat is door de zonde, door de zondemacht en door de vorste duisternis. En dat dit hem ontnomen is. En dat de mens dus daarmee in het verbond dat hij met God en met die duivel en het verdrag wat hij met die hel gemaakt heeft, aan de verkeerde kant heeft te staan. En hij dus dan behoort tot het rijk van de vorste duisternis. Gelukkig dat u dat nog weet, maar hè, dat geeft ook een angstige gedachte, hè, wanneer ik niet meer zou zeggen dan dat. Wanneer ik net vanmiddag de vraag, dan zeg ik tegen mevrouw, wat heeft die predikant erover geschreven? Dan zegt die predikant die zij gelezen hebt, die zegt, je mag de mens echt niet verbergen. Dat de mens dus dan aan de helse macht onderworpen is en dat hij zich aan de macht van Christus, van God heeft ontdekt. Trokken en dat hij het te behoren tot het rijk van de vorste duisternis. En dat de mens wanneer hij niet bekeerd heeft te worden, dan moet je echt zeggen dat hij naar de hel toe gaat. Nou ja, als hij dat dan zegt, dan denk ik ook weer na. Of ik dat dan wel durf te zeggen en dat ik dat wil zeggen. Maar ik dat zeg, dat is een angstig aanjagende gedachte. Dat de mens dus naar de rampzaligheid heeft te gaan. En dat hij een keer de stoorns is, dan kan ik het wel bebloemen als het ware met enkele woorden en iets aanraken. Maar u moet wel de ernst daarvan inzien en ik moet dat ook zien. Er moet een verandering plaats hebben te vinden. Dus wanneer ik dus dan opgestaan ben tegen God en midden in de dood gevallen ben en alles dan wat de rebel doet aan zonde in mijn hart en leven is, dan zegt hij dus dan dat ik daar van koning moet veranderen en van rijk moet veranderen, dat ik dan uit het ene rijk van de vorste duisternis waarin de hele wereld gevallen is, moet overgaan in het koninkrijk zijner liefde. Nou, daar geeft de kerk dan verslag van. En de Heer zelf ook zelf verslag van. Maar wanneer ik dan ga naar wat Petrus heeft te zeggen. En dan staat er dus dan dat hij Jans geroepen heeft om God de eer te geven over het grote wonder. En dat er in het leven geschiet. Dan weer van het rijk van de vorste duisternis overgaan in het koninkrijk zijn de liefde. Waarmee het is dus dan dat deze verandering van staat hier dus dan bewerkt wordt door God. En welke de prachtige bekering in het leven heeft te werken. En welke hier dus de mens dus dan brengt tot het geloof in Jezus. Nou, dat geeft dan weer wat te denken. Hè, wanneer ik dus dan angstig ben en hier daarover ongerust. En dat ik mijn eigen niet in de bloem mogen laat jagen en met geen geruststellende woorden laat vlijen. En dan is dit dus dan in mijn leven dus dan vertroostend. En dat ik dus dan van de Heere ga, ja in het koninkrijk Gods, omdat ik door de ingang ingaat en dat ik door het geloof in Christus Jezus behouden word. Dus in veel woorden in het heilige evangelie staat, ja dat het de bekering begon ten eisen te wezen. Maar dan staat het ook dat er in het genadeverbond de voorwaarden dan vervuld hebt te worden door God. Welke zijn Christus heeft gegeven. Welke hier dus dan, ja tegelijkertijd dus dan ook toont dan. Dat er ingang is in het koninkrijk van God. En dat wordt hier dus genoemd het geloof van Jezus Christus. Waarmee het is dat de mensen staan. Ja, nou ja, veilig gesteld is dan zou je kunnen zeggen. Nee, dat moet je niet doen. Nou, als ik dan maar in de hemel kom. En niet in de hel kom. Ja, dan zeg ik dan, ja, is het daar om te doen? Nou, ik denk dan veel dat de mens daar niet te doen om te wezen is. Want dan zie je wel, dan zal er een grote verandering in het leven plaatsvinden. Maar je ziet eigenlijk dan helemaal geen verandering. En als dat dan daar is, dan zie je het zelf eigenlijk wel. En welke kant dat je op te reizen. En wat voor groot gevaar dat je hebt te verkeren. En moet ik dat steeds dan herhalen? En moet ik dat steeds dan verkondigen? Ja, zegt dit gedeelte. uit Gods woord genomen. En ook in Lucas 18. En wanneer het dan gaat over de sleutelmacht. En wanneer het dan gaat niet alleen over dit prediken. En wat dan de predikanten hebben te doen. Maar dan gaat het ook over de baan en de uitsluiting. En welke in de gemeente plaats te vinden. Wanneer het over die sleutels gaat. Nou ja. Als ik dus dan... van mij ga ik dus aanvragen, het mag niet om de hel gaan en het moet niet om de hemel gaan. Maar het moet om God gaan. Want als er dan geen hemel tot beloning is en geen hel tot straf, dan zou de mens dus dan toch nog de Heer willen dienen. Dus dat wil dus zeggen dat wanneer enige liefde in tarte te zijn, welke door de Heilige Geest te wezen, dan heeft het niet zozeer ja, dat ik dan de Heer volgt, omdat er een hel is en dat ik daar niet kom. Of dat er een hemel is en dat ik daar heb te komen, maar dan is Christus mij dierbaar geworden en dan is de Zoon onmisbaar geworden en dan heb ik hem lief, omdat hij mij heeft lief gehad. Dat is het eerste wat je vast hebt te stellen. Maar als ik dan ja, aan de uitleg hier uit een getuigenis wil geven en ik stel te vast dat er dus dan twee rijken zijn, dan zeg ik nou, er is niks nodig om in het rijk van de hel te komen, want dat is in onze geboorte is dat al gebeurd. Maar ik dan zegt het is nodig dus dat ik in het rijk van God heb te komen en in het rijk der hemelen dus dan een burger erin. Dan is er dus nodig wat de Bijbel ons heeft te leren. En wanneer ik die Bijbel dus dan heeft te leren dat er een ingang is, dan zeg ik, hoe kom ik dan in die ingang? En wanneer ik dan zeg, de ingang, ja, in het Koninkrijk Gods. Nou ja, daar kun je aan het zoeken wezen. Daar ben ik met de inleiding over begonnen. Ik vat dat letterlijk op en ik zoek een koninkrijk en ik probeer de gestalte te geven door netjes te leven. En ik probeer in het werk en arbeid er alles aan te doen, ja, om hier het koninkrijk der hemel in te nemen, waarmee ik als het ware weer denk aan Huntington. Die hebben een boekje geschreven. Wat de titel draagt, en dan zegt hij het koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed. Nou, dat gebed is dus onmisbaar. En als ik dan zeg, het is dan een krachtenstwaarde van het gebed, dan heeft het vermogen ja, om bij de Heer dus ten aan te kloppen en toegelaten te worden. Zoals wij net hebben gezongen. Wanneer je dan ja, aan de troon der genade en dan mensen hebben te verschijnen en vragen dan om toegelaten te worden en gehoord hebben te vinden en barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden in de heilige ogen, dan zou ik kunnen zeggen dat het middel dus dan is het gebed. Maar wie opent dan nou die poort? Ik heb de eerste gedachte en heb ik sleuteldrager genoemd. Je zou in Jesaja dan over Eliakim kunnen lezen, welke dus de macht en sleutel heeft die aan hem gegeven is en vergund is, om die te dragen. Maar het wijst rechtstreeks op de Heer Jezus Christus. En weet je wat mij net toen zo bij dat lezen mij zo vertroost? Dat denk ik nou. Als ik daar van een mens afhankelijk was, die partijdig oordeelde, dan zou hij waarschijnlijk wel onderscheid maken met de ene bel en de andere niet toe te laten. Maar het dus dan kan zijn dat dus dan de mens die dus dan het onderscheid maakt en partijdig dan is en zijn vrienden toelaat en zijn vijanden buiten laat. Maar dan zegt wat er dan aan de hemelpoort zal gebeuren. Dan zeg ik, zal er de vijand erin te komen of zal er de vriend in komen? Maar als het dan is dat ik zeg dat de vijanden dus dan met God verzoend worden, dan krijgt u hoop dat u binnenkomt. Wanneer het is dat deze sleuteldrager niet partijdig naar de aanzien des persoons te handelen en neemt binnen die iemand die je mag en laat staan die je niet mag. Nou, dat troost mij. De Heere kent het hart. En hij proeft de dieren. En hij weet wat er in taart te leven. En hij weet ook wat er uw zorgen zijn. En hij weet ook wat uw pijn hebt te zijn. En hij weet ook van de schuld die je hebt te dragen. En dat we je dus dan als rebellen te boek hebben te staan. En welke dan opstandig tegen God hebben te staan. En welke dan onder de toren van God gekomen zijn. En welke dus verdiend hebben om naar de rampzaligheid te gaan. Dan wordt hij bij die sleutelmachtdrager dan bepaalt welke is Christus en welke de vriend is van zondaren en van hoeren en van tollenaren in de zin dat hij ze zal zalig maken. En dan wordt hij dus dan van hem gezegd, hij heeft de sleutel van dood en van hel. Weer zoiets. Dat hij de hemel voor mij kan openen. En dat hij de hel voor mij kan sluiten. En daar heeft hij de macht. En als ik dan dus dan denk aan zijn barmhartigheid. En zijn goedheid. En bereidheid tot de genade. Dan zeg ik, heb hoop. Omdat hij de sleuteldrager is. En dat ik wel kom tot het plekje dat ik verdiend heb. Dat ik zeg, Heere, u kan aan mij voorbij gaan. Maar dat het is dat juist gekomen is en dat hij niet heeft voorbij te gaan. Ja, aan degene en welke dus dan tot de boetvaardigheid gebracht te worden. En welke hier dus dan in de schuld gekomen zijn. En welke hier bij zijn zonde bekend zichzelf heeft te mishagen. En zich voor God heeft te verontmoedigen. En hem komt aan te roepen, Heere Jezus Christus, gedenk mij toch. Zoals dat bij die blinde is. Gij zonen Davids ontferm u mijner. Of wanneer ik daar denk aan, ja, aan de man die daar met hem gekruisigd is te worden. Gedenk mijner, wanneer je in uw koninkrijk gekomen zijt. Dat dus dan hier, dus dan het koninkrijk der hemel in hem bekend te wezen. Dat wordt hier dus op de lippen genomen. En hij zegt dus dan, ja, in het gebed dat hij heeft te doen, Heere, gedenk mijner. En hij sluit het niet toe. Hij sluit het niet toe. Maar hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus hij heeft de macht om te openen en heeft te sluiten. Maar ik heb niet dus te zien dat hij dan de macht heeft om zijn eigen tegen te spreken wanneer het is dat hij de zondaar nodigt. Want zijn ambt en zijn bediening is dus dan ja, om zalig te maken. En als ik dan hoor waar het in het te gebeuren, dan moet ik aan het evangelie denken. Waarin het evangelie dus dan een boodschap gegeven is waarmee het is dat hij de zondaar vriendelijk nodigt. Nou ja, als ik dan zeg, ik moet me eerst opknappen, ja, dat wil ik dan ook eigenlijk toch best wel eens een keertje. En ik brand mij op de lippen als ik dan iemand zie die niet wandelt naar het woord van God, om hem daarover aan te spreken. En wanneer iemand dan in deze ongerechtigheid volhardt om met hem aan te zeggen dat hij zo niet sterven kan. En dat ik dan tegen hem of tegen haar dan zeg, bekeert u toch van die boze wegen. Waarom zoudt gij sterven, want al zo zegt mijn God. Dus dan ligt het mij op de lippen, ja, om zo te spreken. Maar als ik dan eigenlijk dan zeg van, nou, dan moet je eerst eens verbeteren. Dan hou ik maar weer me stil mijn mond, want dan zeg ik, dat is een godswerk. En wanneer het dan zo ook heb te zijn dat dan, ja, dat het gezegd moet worden, dan maak ik het zeker ook niet verzwijgen. Maar dan tegelijkertijd dat ik het niet verzwijg, dan zeg ik dan, ja, dat de Heer dus dan komt om te nodigen. Vriendelijk nodigen de zondaren tot de bekering, de stem van het evangelie. Waarin de macht van de sleuteldrager dan ook gebruikt wordt om je dus dan toe te zeggen dat u de vergeving de zonde krijgt door genade. En dat hij zelf dan de zondaar heeft opgezocht. En dat hij zelf door die geest Gods dan het ontdekt aan de verlorenheid. En dat er aan die geest Gods getuigenis gegeven is. Er is een middel tot de zaligheid. En dat hij dan van het kruis heeft te roepen met uitgebreide armen. Ja, degenen die naakt zijn, zonder God zijn, geen gerechtigheid hebben en met een openstaande schuld vervloekt over de aarde te gaan. En dat hij zelf in die angsten en in die hel heeft verkeerd om ze van u weg te nemen. Dus dan is Christus dan, die sleuteldrager, Die bij zichzelf het daar vandaan te spreken ten opzichte van verlossing van mensenkinderen. Wanneer ik dus dan zijn mond geopend ziet en dat hij in het evangelie verklaart wat er aan voorsteden is om mensen te roepen, te lokken en te nodigen om tot hem te gaan en tot hem te komen. Dus de macht van de sleutelen, die is uit de bereidheid van Christus om zalig te maken datgene wat verloren is. Maar ja, als we nou even verder gaan kijken, zo die vraag, dan zou ik daaruit kunnen zien iets wat je in de praktijk van het leven ook ziet. Wij hebben een koning of koningshuizen, rijken, koninkrijken, waarvan de vorst op de troon hebt te zitten en aan alles en boven alles de macht heeft. En dat het is dat hij dus de macht is waren dus dan die hij beleedt en andere positie geeft. Waarmee is dat hij dat die autoriteit hebt om in de naam van de koning te handelen. En deze macht die is ertoe dat ze rijk in vrede zal zijn en in orde zal wezen. En dat het is dat hij op acht hebt te geven wat er allemaal in het rijk gebeurt. Nou, als ik dan naar de... naar de provincie en naar de wetgeving van de burgerij kijkt, dan zie ik dat er mensen staan in het ambt. Welke dan op gezag van de koning dan een taak hebben, ja, om toe te zien dat de welvaart van de gemeente dus bevorderd heeft te worden van land en volk. En dat er volgens de wetten en volgens het koninkrijk de regels zijn waar het is dat onderdanen zich aan hebben te houden. En dat het betekent dus dat hij hebt toe te zien dat deze in acht genomen wordt en gehandhaafd wordt. Dus dan hebben zij dus dat acht, de politie, zoals ook politionele macht of een rechterlijke macht of regerende macht die het dan, welke dan bij de soeverein, welke de koning is. Wanneer ik dan denk aan de Eerste Kamer, aan het kabinet, en wanneer ik dan denk aan degene die staan, die verordend zijn om mindere taken, beteelt dan heel veel rijke waren, dus dan in welvaart te houden, en dat alles dan in orde geschiet, en dat er geen overtreding zijn, en dat er geen gerebellie hebt te wezen, dat al die machten, dus die regerende machten, de politie nederdacht, en ook zo die macht eenheid vormen, welke dus dan tot bevrediging, tot de gunstige van dat rijk is en haar onderdanen. Nou ja, dat is eigenlijk misschien in de wel goed te zien. Dat er geen anarchie is. Dat er geen opstand is. Dat men in alle tevredenheid zich schikt. Dat men de koning en de ambtsdragers niet lastert. Dat er niet gevloekt en dat er niet gespot wordt. Maar dan zie ik gelijk alweer. Dat wordt allemaal uit de wetten van ons Nederland geschrapt. Dat je niet vloeken. Of dat je bij de gratie Gods regeert. Of dat er in het open en openstelling van de zondag een grote overtreding begaan wordt tegen de wetten van God. Dat wij hem dus dan de Heere afvallig zijn geworden, wanneer wij dus naar die ordinantie niet handelen en niet wandelen. Dan hebben de machthebbers en de gebieders, die hebben een gezag waarmee het is dat hij de overtreders zal straffen en de rebellerende tegemoet op te komen en dat zulke personen verjaagd hebben te worden of soms in de gevangenis worden afgezet of afgezet uit hun positie omdat zij dus dan niet overeenkomstig dat rijk zich aan de wetten en de afspraken houdt. Nou ja, zo is het dan ook in dat hemelskoninkrijk. De Heere die heeft de macht, hij is de gebieder. We hoeven niet te zeggen, nou de paus die neemt dat over van hem. Die is een stadhouder, stedenhouder voor Christus. Hè? En hij is als één persoon de macht tot zich toetrekken. En hij zegt dan van alles en zo in de plaats van Christus. Nee, zo niet. Maar wie zijn dan, welke krijgen dan zulke positie? De predikers. De predikers. Van het koninkrijk Gods. Wanneer je God hebt te lezen en dan hebt de Heer zijn ambtsdragers gesteld en welke je dus dan in naam van de koning en de gemeente leert en onderwijs geeft in hetgeen en wat hier van hem gebeeld is en van hem geboden is. Dus wanneer ik dan kijk, dus dan dat de Heer een sleutel aan ons heb gegeven, die leraars zijn, dan voel ik dan me echt wel een ontzaglijke taak op mijn schouders gelegd. En wanneer ik dus daar de gemeentes heb te dienen en met het prediken van het woord Gods. En dat ik dus dan met de verkondiging van het evangelie eerlijk heb op te gaan. En zowel met degene die me gezonden heb, als met degene die tot wie ik gezonden ben. Dan zeg ik niet, de macht die ligt bij mij, maar bij degene die de macht hebben heeft en welke het woord van God heeft gegeven te prediken en er nauw op toegezien en dat ik dus dan zuiver en oprecht en in waarheid doet en in getrouwheid heb het uit te voeren. Want in de naam van degene die mij geroepen heeft en mij gezond heeft naar de gemeente, moet ik dus dan spreken met overeenkomstig dit gebod wat hij mij en ons predikers gegeven heeft. Nou, dat is een grote verantwoording voor mij en voor u. Wij staan hier niet op onze eigen houtje. Dus als wij dan kijken, er is iets niet recht, dan moet ik dat eerlijk zeggen. En als ik dan zeg dat je daaraan zou kunnen onttrekken, dan zeg je, kunt je niet onttrekken aan hetgeen wat God gezegd heeft. En wanneer ik dan zeg, kijk, het is in twee delen, en gelukkig dat ik dat mag zeggen, dat het in twee delen is, dat ik een pardon mag verkondigen voor degene die over zijn zonde berouw hebben en de toevlucht tot God zoekt. En dat ik de prediking van de vergeving der zonde aan u niet onthoud. En dat ik de geboden taak hier kom uit te voeren om te spreken naar dit getuigenis van God, om u hem aan te bieden die zichzelf aanbiedt. Van de week toen lees ik nog een, het was geen oudvader, en die keek ook niet naar de scheidingen en constructies die er in de kerken gekomen zijn, nee, die sprak gewoon naar het woord. En hij zegt tegen de leraars dat het godslasterlijk is als wij de aanbod en genade niet prediken. Dat is godslasterlijk, zegt hij. Ik denk, nou. Dan kun je dus als predikant dus dan ook je eigen te buiten gaan als ik niet vrij aanbied de genade van God in Jezus Christus. Dat wie komt, die komen en die drinken van het water des levens voor niet wanneer ik die teksten maar achterwege houd. Omdat ik ze wil beperken en dat ik het eigenlijk te ruim acht om zo te spreken. Heimelijk of openlijk. Dus wij moeten wel en wee aanzeggen. Het weet de goddelozen en de ongelovigen die ongehoorzaam zijn aan dit getuigenis en niet acht nemen hetgeen wat de Heer geboden heeft. Wanneer we straks dan bij de wetten, bij de geboden handelen, dat we hebben te zien dat hij het anders wil en anders leert en anders doet dan dat God het gezegd heeft. En dat je dus dan vindt dat het zo wel kan en dat je dan ook de smaad dan op zijn knechten werpt omdat ze u eerlijk hebben behandeld. Zij moeten dat van God doen. En ze moeten van God prediken. En ze moeten u het wel en wee aanzeggen. En de goddelozen dat het een kwalijk zal gaan. En de godvrezende, godzalige dat het er wel zal gaan. Maar de overtreders zal het niet wel gaan. Die moeten ze zeggen, als u het daar niet van bekeert, gaat ge naar de hel. Als u denkt dat u zo de zondag kan doorbrengen. En dat je zo zou kunnen handelen met de geroepen leraars wanneer ze tot u gezonden waren. En dat je dat dan zo doet, dat is zeker. Maar je moet wel rekenen dat je dan toch je eigen daar wel een keertje terug in gaat komen. Denk erom dus dan dat je verstaat dat de ware geroepen knechten hier staan. Ja, om dat woord scherp te spreken en in eerlijkheid te spreken. En ze staan er als gezanten van Christus wegen. En wat u ervan maakt en wat u ervan zegt, dat zult u dan ook steeds, dan zal u echt wel achterkomen.
Wee, wee, er moeten ze over zulke mensen uitspreken. Wel, wel, zullen ze over de ander uitspreken, die is hij wee. Want het orde van het rijk van, de God, van God, dat wordt in orde gehouden door de prediking van het woord Gods, van het soevereine, waarin hij dus dan zelf dan ruim genoeg is om u in de zon te verdragen en te behouden en te verlossen. Maar wee, 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 wanneer ik mij niet laat vergaderen en niet laat gezeggen door dat gepredikte woord Gods uit de mond van zijn getrouwe knechten. Want zij hebben een sleutelpositie, ze staan tussen God en tussen u in. En ze gaan van God spreken wat hun geboden is, oh God, of je het nou aardig vindt of niet. Of je er nou naar luistert of niet. Zij moeten van God preken, staan hier tussenin. Zijn u lief, hebben liefde voor u. En ze zoeken uw behoud, maar ze zoeken ook de eer van God. En dan moeten ze straks een rekenschap geven. En God ziet erop toe hoe wij preken. Dat wij eerlijk preken. We staan in een positie van een zeer groot gewicht. Dat voel je ook vaak drukken. Als de zorg van de gemeente zo op je schouders gelegd wordt. Wanneer je alles het rijden en zeilen waarneemt. En als je dan ziet hoe het allemaal gaat in het kerkelijke leven. Gemeente, gemeente, gemeente toch. Gemeente, gemeente, gemeente toch. Wat zal er toch van uw hand geëist worden? En van onze hand geëist worden. Wanneer gij in die dag der roeping u gestoten hebt aan die prediking. Die Christusprediking, die welmenende aanbieding van de genade en het uitroepen van het pardon voor de verlorenen, dat gij dan zo op je eigen wijze doorleeft. Maak me soms gewoon helemaal stil als ik eraan denk. Maar laten we maar een versje zingen. Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Ik zal uw naam en goedheid prijzen, gij hebt gehoord, gij zijt mijn God, mijn geest. Door u het ontelbare gunst bewijzen tot hulp en heil en vreugd geweest. Psalm 118, vers 10. Geliefd, wanneer het gebruik van de sleutel er is, dan zie je dat de Heer dus dan zelf dan is de gebieder en dat hij de macht, de autoriteit bij zichzelf bepaart, maar dat hij de regel van zijn eeuwige getuigenis de predikers de opdracht gegeven heeft, welk hij geroepen heeft om hier de mensen het aan te zeggen.
En wat is dan eigenlijk dan te doen? Is het te letten op het gedrag van de mensen? Dan zei je, dominee, kijk naar jezelf natuurlijk. Nou, dat doet hij ook wel. Maar dan ga ik altijd na, ja, of ik in mijn roeping getrouwd te zijn. En dan ga ik niet met te werk met hetgeen wat de mensen te bidden. En nog te dingen naar hun gunst. Maar ik heb zelf dan van de Heere te horen het woord dat als een last op mijn schouders gelegd is. En als ik dan in de gemeente heb te staan en als ik dan in de gemeente ben en het is aan mijn zorg toebetrouwd. Nou, dan moet ik dus dan verslag geven op hoe het dan gegaan is dan in die gemeente. En dan let hij op het gedrag van de mensen. Nemen zij dat woord gaarne aan, zoals dat in de handelingen staan, of niet? Lasteren ze God, of nemen ze de wereld in de hand, of zijn ze ongelovig, of spotten ze ermee? Of onttrekken ze zich? Ja, al die dingen, daar ga je dus dan mee naar de troon. En ga je dus dan tegen de Heere zeggen, die geboden heeft en gelast heeft dat ik de woorden God zou spreken, niet voor mijn eigen, maar in de naam van mijn zender. Dus dan gaan we naar de zender terug en dan geven wij verslag en zo is het gebeurd. Maar Heer, ik weet niet wat er aan de hand is, maar u weet het wel. Maar zo en zo is het gebeurd. En dat is gezegd. En zo is gedaan. En zo doen de mensen en zo praten we met elkaar over dingen. En dat heb ik gehoord en ik weet niet of het waar is, maar ik heb dat allemaal gehoord, Heer. U weet precies hoe het is. Dus dat is dan, mijn taak is dus aan preken. Nou ja, dan kun je zeggen, trek je niet zoveel dingen aan en ga dan maar gewoon naar de Heere toe en preek het woord en verder niks. Ja. Je bent niet van ijzer. Dus als ik dan zie dat de mensen afglijden, dan trek ik mij dat wel aan. Als ik dan zie dat ze een andere leer aannemen, dan trek ik mij dat wel aan. En als ik dan zie dat ze het los hebben te laten wat ze vast moeten houden, dan doet het mij pijn en dat geeft mij veel verdriet. En in wat voor berg dat ze ook gaan, en ze weten en ze wisten het in hun getuigenis van God, in hun consciënties, dat dit de waarheid was, alleen ze willen er niet voor bukken en buigen. En dan moet ik, nee, en mag ik zeggen dat de toren van God zo lang op hun blijft dat ze zich daar niet van bekeren. En wat voor excuus en wat voor onverontschuldigingen dat ze ook nemen, dat het niet geldt. Dat je wel kunt denken dat God mijn maker en schepper en zender en die mij behouden hebt, u en mij rekenschap geeft van dat u gehoord hebt of niet. Ik heb u op de fluit willen spelen, maar u danste niet. En ik heb u boetepsalm opgegeven, maar gij vernederde u niet. Ik heb u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, Archicus, maar u liet u niet vergaderen. U keert u af en u zult te verdoemen is het eeuwige oordeel dragen. Ik heb wel eens gezegd dat ik in de dag van het oordeel meehelp verdoemen. En toen zag ik de spottende lach van mensen. Maar het is wel waar, hoor. Zover denk ik wel door dat wij straks in de eeuwigheid en de dag des oordeels tegenover elkaar staan, als we nu ook tegenover elkaar staan. En dat betekent dus dan niet dat we zeggen, nou ja, het is gezellig, hè, we kunnen met elkaar dan omgaan. En dat is toch veel leuker dan zo, wat heb je er allemaal aan al die twisten, tweedracht. Nee, we proberen de vrede te houden, ja, dat is wel zo. Maar niet met de zonde, hoor. Niet met de zonde. Want zo gij de zonde vergeeft, zo zijn ze vergeven. En zo de zonde gehouden, zo zijn ze gehouden. Dus als je dan een andere manier van kerk hebt te houden, en je gaat er zelf aan je eigen gang, nou dan zul je het weten straks. Nou ja, het wordt overal tegen, dat weet ik ook wel natuurlijk. Maar het woord heb geen gezag meer, lijkt het wel. Maar ja, dat denk je. Straks komt God erop terug. En helaas dan er dan leraars genoeg opgestaan en die u dan wel ontvangen zullen en die van vrede spreken en van geen gevaar en die in de bloem mogen jagen en die pleisteren met loze kalk en staat aan de rand van de dopen sta je te liegen en de andere dag ben je weg. Ja, maar ik heb het ook gezien, maar God ook. En ja, dan kun je de doper even door de slijk inhalen, maar dan komt God op terug hoor. Die heeft het gezien en die heeft het al vaak gezien. En ik heb het de afloop heb ik daarvan gezien en ik heb het wel bemerkt wat de God gaat doen. Maar ik kan dat niet, dat doe ik ook niet. Ik moet gewoon zeggen dat er nog hoop is als je je tot God bekeert. Maar anders niet. En ik hoef u niet een werk voor te schrijven om je bekeerd te worden. Dat heeft Christus gedaan, maar je bent welkom. Maar als je zo doorleeft, dan zal het nog veel erger pezen dan voor die wereldling die nog niet wist. Die een aardrijkskundige les volgt over is die koninkrijk der hemelen. Kan ik dan nog bekeerd worden? Ja jongen, jij kunt ook nog bekeerd worden. Maar bij die anderen liep de Heer Jezus vandaan. Weg. En hij zegt, volgt hen niet na. Maar zij zeggen, welkom. En ze maken uw discipelen. En hij zegt, bij ons in de kerk kan dat allemaal wel. Geeft allemaal niks. Ja, dat denk je. Wat niks geeft. En dan Gods knechten lasteren, belasteren. Dit belasteren, dat belasteren. En zo zeggen, en dier over de hekel aan. Maar je zult het echt weten een keer hoor. In de naam van mijn God. Die mij gezonder heeft. Maar ja, ik hoef u niet hatelijk te wezen. Maar wees het mij dan ook niet. Wanneer ik u het woord van God verkondigt. Laten we vrede hebben, maar wel bij God vandaan. En heilige oorlog hebben tegen alle zonden, niet wat zonden, maar dat ze vergeven worden in het bloed van Jezus Christus. En dan mag ik dan zeggen, kijk, uw zonden bij geloof zijn uw zonden vergeven. U gaat naar de hemel toe. Ja, echt waar, dat mag ik zeggen. Als dat echt waar is, dan maak je echt beloven. Of dan mag ik zeggen dat je de echte Heer de hemel voor je gereed gemaakt hebt, hoor. Want ik predik vergeving van zonde in de naam van de Heer Jezus Christus. En het koninkrijk gaat voor u open. U krijgt die vergeving. Maar niet als u zo door blijft leven hoor. Reken daar goed op. Nou ja, ik hou niet van die dominees die de vinger oplicht. Ik ook niet. Maar ik hou van dominees die de waarheid preken. En de waarheid die in Christus Jezus is. En geen alternatieve godsdiensten op nahoudt. En de Sabbat eert. En de godsdienstoefeningen bijwoont. En dat in alle getrouwheid luisteren naar het woord der waarheid. En zuchten voor het behoud van hun ziel. En die van hun kinderen. Want je haalt wat op je hals als je dat niet doet. Nou ja, je kunt natuurlijk wel denken, ze luisteren toch niet. Nou ja, daar zeg ik maar niks meer. Nee, blijven preken, die het hoort, horen het, en waar het valt, vallen het. Maar denk erom dat er voor de meester, voor je koning, meer is dan de gunst des mensen, hoor. Je weet toch zeker wel hoe goed dat hier is voor zondaren. Nou, preek dat dan. Je weet toch wel dat de ongehoorzame gestraft wordt, nou zeg dat dan ook. Want dat deed de Heer erbij ook. En wees gered en wees behouden. Houd de zonde niet aan de hand. En neem de toevlucht tot God. Bekeert u tot de Heer en gelooft in de Heer Jezus Christus. En hij zult zalig worden, maar anders nooit. Nou, dat moet de leraar zeggen. Zo moet de leraar preken. Hij is ambassadeur, de gezant van Christus wegen. Hij staat er niet in eigen autoriteit of macht. Maar hij is gemachtigd om dit te prediken. En hij krijgt de gunst van zijn meester. En hij krijgt de liefde van God. En hij krijgt de liefde van de geest. En hij krijgt de liefde van Gods volk. Heer, maar ook haat. Zij hebben mij gehaat. Zij zullen u haten. Zij hebben mij vervolgd. Ze zullen u vervolgen. Zij hebben mijn woord verworpen. Zij zullen uw woord ook verwerpen. Maar straks, leraars, en zult gij blinken als een ster in het heelal van Gods eeuwige rust. Dan hoeft u daar niet meer onder te lijden, dat zij de stem des Heren niet gehoorzaamd hebben. Dan zegt hij tegen zijn knechten en tegen zijn dieners, komt in, gij getrouwe knecht. U is het koninkrijk. Nou is het voorbij. Nou hoef je niet meer te treuren. Zou u dan treuren moeten eeuwig? Ach, laat het dan toch u gezeggen wat er naar dit woord gesproken is. En ga niet heen waar je bedrogen wordt door leraars die u niet geroepen hebben, die u welkom heet, die proberen alles af te breken, letterknechten. Ik heb ze niet gezond. Brooddominees. Als het geen beroep meer is, dan stoppen we. Oh, ja, we zijn allemaal zo goed. Ja, goed voor je vlees, maar denk erom dat je dat zal weten, hoor. Ik zeg dan maar niks meer, want dan zeg je, denk je dat je het alleen weet? Zeker, ja. Nou, vooruit laat ik dan maar niks meer zeggen. Maar ik weet veel, hoor, ook wat er achter de schermen is. Mensen, laat je toch niet misleiden. Laat je toch niet misleiden. Zoek de waardige trouwe knechten op die eerlijk met u handelen. Overeenkomstig dat woord Gods. Laat je niet bedriegen. Doet het toch niet. Maar ze zeggen, het is van God hoor, dat zeggen ze allemaal. Maar het is niet van God hoor. Die kennen ze nog niet eens. Ja. Maar ja, die ze kennen. Johannes de Doper, de apostelen en de evangelisten. Och, wat hebben ze toch allemaal een hekel aan die gehad. Hè? Elia ook zo een. 400 van die Baalprofeten, ja, dat gaat. Maar die ene, die Micha, die heeft nou nog nooit iets geprofeteerd wat goed voor me is. In de gevangenis ermee. Ja. Maar hij sprak wel door. Die Jeremia, nou de koning, de vorsten, de generaals en het volk, iedereen, niets ontzag u. In de putten weg. Christus, Christus. Oh, kruis hem. Oh ja, nou snap ik het. Ja, zo gaat het dan. Maar de bergen zullen vrede dragen. En de heuvels heilig recht. U komt met hem goed uit hoor. Met hem wel. Die zijn knechten geboden heb in de waarheid te spreken. Ga niet goed hoor als je zo leeft. Als je zo doet. Als je zo wandelt. Maar het gaat goed hoor als je de Heere des Heeren vrezen wandelt hoor. Dan gaat het goed hoor. Wees niet bang, ja, maar ik heb toch zoveel. Wees niet bang hoor. Hij wijst je niet af. Christus, God in Christus. Amen. Het laatste vers van Psalm 84. Want God en Heere, zo goed, zo mild, is ten allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig, Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. 84, vers 6. Thank you.
Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.